deze week gaan we het ook hebben over niet-religieus. En we gaan praten over twee verschillende vrouwen in de Bijbel en hoe Jezus daarmee omging. En we gaan straks daarheen met z'n allen. Maar voordat we beginnen, voordat ik de tekst voorlees, heb ik even een vraag. En ik denk dat het wel het antwoord weet. Maar hoe houdt u van een goede film? Ik zou verwachten dat bijna iedereen een hand omhoog steekt. Een goede film. En wie heeft favoriete acteuren of acteurs? Ik wel. Als je op Netflix kijkt of in de bioscoop bent en je ziet een film met bepaalde acteurs, dan weet je, oh, dat moet goed zijn. Dat zijn mijn favoriete acteurs. En laatste vraag. Wie weet er iets over het persoonlijk leven van je favoriete acteur? Ik ook. Nou, ik ben echt geen persoon die bijvoorbeeld sterrennieuws kijkt. Maar toch vind ik het interessant om af en toe, weet je, op internet te kijken. Vooral als ik van een film heb genoten en ik zie de acteur, dan wil ik wel iets weten over hun persoonlijk leven. Dan zoek ik er even op. En ik denk dat we eigenlijk allemaal wel schuldig zijn om soms iets te nieuwsgierig te zijn over hun persoonlijk leven. Ik weet niet wat het is. Misschien omdat ze zo mooi of knap zijn of zo getalenteerd of juist vaak heel rijk. Maar ook omdat, laten we eerlijk zijn, ze vaak zo... Vaak wisselen ze zo vaak van partner. Ik bedoel, hun persoonlijk leven is vrij spectaculair. Misschien juist omdat ze zo rijk, getalenteerd en knap zijn, dat ze zo vaak van partner kunnen wisselen. Ik bedoel, sommige van ons, we zijn heel blij als we, ja, als we één man het gemeentehuis binnen kunnen lokken. Maar deze mensen, het lukt in vaker. Ik bedoel, wist jij, het lijkt alsof... Als je gewoon een succesvol Hollywood ster bent, of een popster, het begint bij 3 huwelijken. Ik ga wel ergens heen hiermee, maar wist jij dat Kate Winslet, Demi Moore, Halle Berry, Drew Barrymore, Tom Cruise, Jennifer Lopez en Kim Kardashian allemaal 3 keer getrouwd zijn? Ja, ik ken eigenlijk persoonlijk, ik ken veel mensen die 2 keer getrouwd zijn, maar in mijn gewoon persoonlijke kring eigenlijk niemand die 3 keer getrouwd is. Maar in Hollywood, ja... Helemaal normaal. Een paar andere mensen, bijvoorbeeld Gina Davis, Christy Brinkley, Lisa Minnelli. Ik weet niet of deze namen jullie wat zeggen. Allemaal 4 keer getrouwd. Maar het is eigenlijk de volgende groep dat pas echt heel relevant wordt voor mijn boodschap vandaag. We gaan wel, het wordt meer dan een Hollywood roddle sessie, kan je beloven. Maar deze mensen zijn nog meer dan 4 keer getrouwd zijn. En omdat je dan natuurlijk wat ouder wordt, misschien ken je ze niet. Dus ik heb een foto voor je, want misschien ken je de naam niet, maar je herkent het gezicht wel. Rita Hayworth, super bekende Hollywoodster, ook super mooi. Ja, 5 keer getrouwd. Nog iemand, Rue McClanahan. Zij is 6 keer getrouwd. Nou, waarschijnlijk wist je dat het niet eens mogelijk was, maar de volgende man is 7 keer getrouwd. Dat is Richard Pryor. En wat ik geweldig vind aan Richard Pryor is dat hij 1 vrouw 2 keer getrouwd heeft. Dus zijn huidige vrouw is zowel zijn 4e als zijn 7e. Ja. Yeah. En hij is nog steeds met haar. Dus weet je, de vraag is, waarom vinden we dit zo interessant? Is het omdat hun huwelijk zo vaak mislukt is? Of juist omdat ze zo vaak geprobeerd hebben? Ik bedoel, 6 keer niet gelukt en dan 7 keer, je denkt, ik ga gewoon nog een keertje proberen. Ik bedoel, als je 7 keer getrouwd, ik heb er gewoon wel een beetje bewondering voor. Volgende vrouw, misschien ken je haar, Elizabeth Taylor. 8 keer. En nog iemand, Larry King. Hij is ook 8 keer getrouwd en ook hij leeft nog steeds. En hij is... Waarom is dat grappig? Maar hij is nog steeds getrouwd met zijn laatste vrouw, zijn 8e. Dus sinds 1997, dus volgend jaar wordt het 20 jaar getrouwd. Dus wauw, misschien heeft hij eindelijk wel de ware liefde gevonden. En dit is de laatste. En deze vrouw, wauw, 9 keer getrouwd, ladies and gentlemen. Zsa Gabor. Kijk, wat een mooie vrouw. 9 keer getrouwd. En blijkbaar heeft zij gezegd, ik ben een geweldige huishoudster. Iedere keer dat ik een man verlaat, hou ik zijn huis. Geweldig, hè? Nou, misschien heb je ooit afgevraagd, weet je, wat zou, als Jezus hier vandaag zou rondlopen en hij naar zo'n Hollywood feest zou gaan, wat zou hij te zeggen hebben tegen deze mensen? Zou hij eigenlijk überhaupt met deze mensen willen praten? Hoe zou dat werken? Wat, weet je, waarover zouden ze praten? Zou hij iets zeggen? Weet je, wat zou hij vinden van hun meerdere huwelijken? En ook, wat zouden deze mensen van Jezus vinden? Nou, ik heb goed nieuws. Er is een vrouw in de Bijbel die hier helemaal tussen past, want zij was 5 keer getrouwd en bezig met man nummer 6. En het verhaal, wanneer Jezus haar ontmoet, zeg maar, dat staat in de Bijbel en daar gaan we samen naar kijken. Dus laten we naar Johannes 4 gaan. En daar lees je een geweldig verhaal van een keer dat Jezus op weg was en hij ontmoette een vrouw die... Net zo vaak getrouwd was als deze mensen. Laten we beginnen. Johannes 4, vers 1. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Overigens, Jezus doopte niet zelf, zijn leerlingen deed dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond de middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef mij wat water te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen. Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Hey, laten we bidden. God, ik dank u voor dit verhaal in de Bijbel. En ik bid dat we hier vandaag allemaal iets van kunnen leren. Van hoe u omgaat met mensen buiten de kerk. En met mensen die allemaal verschillende levensstijls hebben. Ik bid dat we vandaag uw genade zullen zien en dat we echt de juiste blik zullen krijgen op hoe u kijkt naar mensen en hoe u kijkt naar ons leven in Jezus' naam. Amen. Oké, dus je ziet het. Jezus was in Samaria en wat je moet weten over Samaria is dat het een deel was van Israël, of het was vroeger eigenlijk deel van Israël in het noorden, maar nu niet meer. Op een gegeven moment was er een soort splitsing van Israël, van het zuidelijke, de zuidelijke stammen en de noordelijke stammen. En Samaria was eigenlijk deel van de noordelijke stammen. En op een gegeven moment waren ze allemaal, de Joodse mensen die daar woonden, waren allemaal gaan trouwen met de mensen om hen heen, zeg maar, de andere niet-Joden. En wat er gebeurde na veel generaties, is je had een groep mensen die eigenlijk niet Joods waren, maar ze voelden zich wel een beetje Joods, maar ja, gewoon niet helemaal. Het was een beetje een soort mengsel van het Joodse, het Jodendom en de andere religie, zeg maar, van de mensen, de volken daaromheen. Dus in de ogen van de zuidelijke stammen, de echte Israëlieten, waren de Samaritanen halfbloeden. Ze waren niet puur, weet je wel. Dus eigenlijk, de Joden waren gewoon vet racistisch. Maar zij wilden dus niks te maken hebben met de Samaritanen. Ja, vanwege hun geschiedenis, weet je, omdat ze niet helemaal gewoon voor God, zeg maar, de God van Israël. En ze volgden hun wetten dan niet. Dus het is verschrikkelijk eigenlijk. Hier zie je gelijk wat religie had gedaan. Ze waren buren, maar er was een enorm afstand tussen. Er was echt spanning tussen de Joden en de Samaritanen. Ze wilden niet eens, of de Joden wilden niet eens met hen omgaan, niet eens met hen praten. Dus je ziet deze vrouw, en daarom staat er ook, daarvoor moest Jezus door Samaria heen. Dus weet je, een goede Jood, die wil eigenlijk het hele gebied vermijden. Maar af en toe kon je er niet omheen, dus je moest door Samaria heen. En dan kom je bij dit punt in het verhaal. Jezus er zit naast de put en is heet en is hartstikke vermoeid. En hij is bij een put, maar hij heeft geen emmer om water te halen. En de leerlingen gingen wat eten kopen. En dan komt er een vrouw langs, een Samaritaanse vrouw. En je weet wat ze verwacht. Ze ziet daar een Joodse man zitten en ze denkt, oh, ja, weet je, oké. Okay. Ze verwacht eigenlijk, ze moet gewoon snel even water putten en weer weg. Deze man wil helemaal niks met mij. Dus ze was stom verbaasd toen Jezus haar toch aansprak. Dat is het mooie. Je ziet dat Jezus, hij trok zich helemaal niks aan eigenlijk van die gewoontes van het Joodse mensen. De gewoontes die niet naar de mens keek, maar de gewoontes die keek naar zeg maar het levensstijl of het zonde dan, zeg maar, van de Samaritaanse volk. Dus Jezus, hij zag geen Samaritaanse vrouw, hij zag gewoon een vrouw en hij wil haar aanspreken. Dan gaan we verder. In Johannes 4, Jezus zei tegen haar, dus zij is helemaal verbaasd. Waarom praat je met mij? Ik ben een Samaritaanse en ja, volgens mij wil je helemaal niks met ons. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar hier, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? Dus je ziet, zij heeft eigenlijk, Jezus is heel symbolisch aan het doen. Hij zegt, weet je, ik kan je levend water geven. Maar dat heeft ze niet gelijk door. Weet je. Ze ziet gewoon een man en dan heeft het over, ik ga je water geven. En ze denkt, ja, wat bedoel je, je hebt geen emmer. En dan gaat Jezus verder. Oh nee, zij gaat verder. U kunt toch niet meer dan Jacob, ons voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Dus je ziet, Jacob was ook haar voorvader. Want daar heb je zeg maar het mengsel van generaties. Jezus zegt, iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opvult dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water hier, zei de vrouw. Dus Jezus wist gelijk eigenlijk juist de snaar te raken bij haar. Hij wist gelijk, ja, weet je wel, dit gaat ze interessant vinden. En dat vindt ze inderdaad heel interessant. Ja, geef mij dat water. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. En ik kan me voorstellen dat het dan wel een beetje stilvalt. En dan eindelijk komt ze met, ik heb geen man, zei de vrouw. En Jezus zegt, u hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. En daarop zei de vrouw, nu begrijp ik hier, u bent dan een profeet. Nog een keer. Ja, ik heb dezelfde water nodig inderdaad. Heb ook geen dorst meer. Dus, de vraag is, wanneer en hoe wist Jezus dit? We weten, natuurlijk wist hij dat, hij kon het eigenlijk niet weten. Want Samaritanen en Joden gingen niet met hem om. Nou, ik heb geen twijfel dat deze vrouw wel een beetje een beroemdheid was geworden door al haar mannen. Want het kan niet anders. Ik bedoel, zelfs tegenwoordig, wij vinden het interessant om te weten. Maar zeker toen vonden ze dat ook interessant. Maar Jezus had dat niet kunnen weten. Want, weet je wel, het was echt een enorme scheiding. Dus het was iets dat soort bovennatuurlijk inzicht dat hij kreeg. En de vraag is, wanneer kreeg hij dat dan? En we weten het niet, maar het zou mij niet verbazen als hij het eigenlijk wist van het moment dat ze aankwam lopen. Hij zag haar en hij dacht, ik moet echt even in gesprek met deze vrouw. En daarom begint hij neemt ook echt een initiatief om haar te benaderen en om het gesprek heel duidelijk zeg maar, naar geestelijke dingen te sturen. Hij wil heel graag met haar erover praten. En om echt te begrijpen, voordat ik dat zeg. Wat ook zo mooi is, je hoort ook in zijn toon, hij is helemaal niet veroordelend tegen haar. Hij zegt gewoon, wat u zegt is waar. Hij zegt dit heel duidelijk om te laten zien, hey, ik ken eigenlijk wie jij bent, maar niet om haar daardoor te veroordelen. Hij zegt, ja, is waar wat jij zegt. Maar ik kan ook begrijpen, Ze zegt, ja, ik heb geen man. Ze denkt, ja, ik ga natuurlijk niet tegen een Joodse man zeggen hoeveel mannen ik heb gehad. Want zij wist, ze was niet achterlijk. Ze wist wel hoe de Joden er tegenaan keken. En om dit verhaal echt te begrijpen, moeten we kijken naar de Joodse wet. En ja, wat ze eigenlijk geloofden over mensen. Weet je wel, net zoals deze vrouw. En het is geen goed nieuws, helaas. En zometeen wil ik ook kijken naar een ander verhaal van een vrouw die overspel pleegde. En dan zie je hoe Jezus daarmee omging. Maar eerst laten we kijken naar wat Jezus zelf zegt over meerdere huwelijken of overspel. We gaan zo meteen daarna kijken. Maar eerst wil ik zeggen, als je kijkt naar het leven van Jezus, dan zie je dat Jezus de hele tijd de boel aan het opschudden was. Hij was niet zomaar alles aan het overnemen van de wetten. Je hebt de wet die het Joodse volk gekregen had van Mozes. En dan heb je allerlei andere wetten die daaraan toegevoegd waren. En Jezus was de hele tijd eigenlijk alles aan het terugbrengen tot de kern, tot het hart. En door dat te doen, vielen er een heleboel regels af. Bijvoorbeeld regels over het Sabbat, dat je helemaal niks mocht doen op het Sabbat. Geen kwaad, maar ook geen goed. Jezus zei, ja, dat is de regel. Het is gewoon zinloos, weet je wel, om iets goeds te doen op het Sabbat. Dat is toch goed. Het Sabbat is voor goede dingen en niet voor slechte dingen. Jezus zei ook bijvoorbeeld, hey, het is niet wat je inneemt dat je onrein maakt. Het is iets wat uit je hart komt dat je onrein maakt. En daarmee maakt hij eigenlijk een heleboel wetten, van Joodse wetten, veel minder belangrijk. En daarom eigenlijk, als christenen nu, volgen we ook een heleboel wetten niet. Zoals wat je moet eten en hoe je je moet aankleden. Niet omdat, ja, Jezus zei, het gaat eigenlijk niet om deze uiterlijk dingen. Het gaat om je hart, om wat uit je hart komt. Dus hij was de hele tijd eigenlijk de wet aan het uitdagen, of mensen aan het uitdagen. Hey, denk eens over na. En het gaat niet zozeer om zinloze regels, zeg maar, over het uiterlijk. Het gaat om het hart. Maar door te zeggen dat het om het hart gaat, heeft hij juist eigenlijk gelijk het lat verhoogd. Maakt hij sommige dingen eigenlijk nog veel moeilijker, sommige wetten. En een mooi voorbeeld hiervan vind je in Matteüs 5, 27. Dus laten we daar even naar kijken. Ik heb zoveel te zeggen, ik moet de tijd echt goed in de gaten houden. Oké, dit is Jezus, een superbekende preek. Dit is een stukje daarvan bij zijn eerste, aan het begin van zijn bediening, zou je kunnen zeggen. Gaf hij een groot preek, je kunt de hele preek lezen in Matteüs en dit is er een stukje van. Dan zegt hij, jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechter ook je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En Gehenna is een onderwoord voor de hel of de plaats voor de dood. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. En ik zeg jullie, ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Oké, dus vrij keiharde woorden van onze lieve Jezus. Je ziet dat Jezus eigenlijk super duidelijk was dat er bepaalde dingen verkeerd zijn in Gods ogen. En op dit punt in de preek wil ik het heel even hebben over zonde. Want we hebben over niet religieus. En ja, hoe kan je nou niet religieus zijn en toch geloven in zonde? En zonde is misschien vanzelfsprekend lijkt iets enorm religieus. En ik heb geleerd sinds de tijd, ik woon nu ongeveer 11, misschien bijna 12 jaar eigenlijk in Nederland. En wat ik heb geleerd over Nederlanders en Hollanders is, als je het woord zonde zegt, dan de meeste van ons, we denken aan twee dingen. Of we denken aan zonde, weet je wel. Een oude man, een zwart die zonde zegt. Een zo'n heftige manier om ons allemaal enorm schuldig te laten voelen. Omdat we iets leuks hebben gedaan. Zoals naar de film op zondag of wat dan ook. Of we denken aan eten weggooien. En dat is natuurlijk ook enorm zonde. En als je een echt Hollander bent in de 21ste eeuw, dan heb je een hekel aan allebei. Dus, maar wat zegt de Bijbel dan over zonde? Weet je, zonde is echt een politiek correct. Het is niet een politiek correct woord tegenwoordig. Ik heb het idee dat we allemaal van zonde af willen. Want zonde gaat gepaard met schuld. En schuld is natuurlijk een hartstikke vervelend gevoel. En op een gegeven moment denk ik dat er een generatie was die zo zat was van dat schuldgevoel de hele tijd. En het kwam, vind ik erg om te zeggen, de hele tijd van de kerk. Dat alles was zonde. En je moest je de hele tijd schuldig voelen. En iedereen had er genoeg van gehad. Dus niemand wilde schuldig meer voelen. Dus wij geloven ook niet meer in zonde. Weet je wel, zonde, het gaat niet om zonde. En wat God zegt juist of niet juist is. Het gaat om je gevoel tegenwoordig. Weet je, wat voelt goed. En als het maar een ander geen pijn doet. Nou, soms is dat goed advies. Maar het probleem daarmee is, wie weet, dingen die op een moment goed voelen en heel onschuldig lijken te zijn, op de lange termijn, over een jaar of twee, soms eigenlijk helemaal niet meer goed voelen en toch wel op de lange termijn andere mensen om je heen kwetsen. En de dingen die Jezus en de Bijbel zegt die zonde zijn, dat zijn juist dingen die vaak, als je het niet doet, voelt het een beetje oncomfortabel misschien. Maar op de lange termijn brengt het je veel meer geluk. En veel meer stabiliteit en rust en ja, geluk in je leven voor jou en de mensen om je heen. En we hebben niet heel veel tijd hiervoor, maar toch het beste voorbeeld is eerlijkheid. In onze maatschappij, de meeste mensen vinden dit een klein leugentje af en toe. Weet je wel, heel onschuldig is dat het oké is. En dat weet ik, want ik ben docent, Engels docent. Het mooie van Engels docenten is, het maakt niet uit waar je over praat. Als het in het Engels is, dan is het, you know, heel leerzaam. Dus als wij gespreksvaardigheid oefenen op mijn school, dan een van de onderwerpen, weet je wel, je hebt boeken en films en school en zo. En één onderwerp is liegen en spieken. En dan zeg ik, oké, wat je nu zegt, dat blijft bij mij. Geen consequenties. Even mijn docent pet af. Het gaat om hoe je het zegt in het Engels dan en niet wat je zegt. Maar wie hier, wie spiekt hier? Nou, 90%. Oké. Wie vindt het oké om af en toe te liegen? Ja, ook 90%. Maar als je doorvraagt, weet je wel, het moet klein zijn. Ja, maar waar is de grens dan? En het wordt heel vaak heel erg wazig. En het komt vaak een beetje op neer dat het oké is voor jou om een klein leugentje te vertellen. Maar het is niet oké als iemand anders een klein leugentje tegen jou vertelt. Maar het punt is dat op de lange termijn, als je niet echt eerlijk bent, dan je creëert een soort grijs gebied in je leven waar het oké is om af en toe te liegen. En het ergste wat er gebeurt is eigenlijk dat je in je hoofd het allemaal gaat verdedigen. Je zegt, oh, het was oké om dat, weet je wel, en dit en dat. En dan je creëert een soort grijs gebied waar als de druk op komt, dan heb je de kracht niet meer om toch de waarheid te vertellen wanneer het wel belangrijk is. Omdat je zo gewend bent geraakt om even lekker makkelijk eronder uit, weet je wel, toch even iets te verzinnen. Terwijl als je de hele tijd gewoon alleen maar eerlijk bent, dat brengt op de lange termijn, terwijl het op het moment zelf misschien oncomfortabel is, op de lange termijn brengt het zoveel vertrouwen in je relatie, stabiliteit en de manier van zaken doen, dan gaat het echt veel, veel, veel beter. Dus misschien ervaar je een beetje pijn, maar op de lange termijn ervaar jij veel minder pijn en ook natuurlijk de mensen om je heen. Dus dat is even een punt van zonde. Dus ik vind eigenlijk, in de 21ste eeuw kan ik je vertellen, schaamteloos, ik vind het fantastisch om een externe leidraad te hebben van de Bijbel dat zegt, hey, deze dingen zijn goed, deze dingen zijn niet goed. En het maakt niet uit soms wat je gevoel is. Doe deze dingen dan gewoon niet. Want je weet op de lange termijn gaat het goed met je. Dus dat is even een stukje over zonde. En je ziet Jezus hier. Ik krijg twee dingen uit deze tekst. Eén is dat Jezus heel duidelijk is. hey, sommige dingen zijn wel gewoon fout in Gods ogen. Sommige dingen zijn verkeerd. Maar wat ik ook uit deze tekst haal, Jezus is echt eigenlijk super dramatisch aan het doen. Hij is een beetje, in het Engels zou ik het noemen, dramatic hyperbole. For all you English people, we'll just have a little English moment. Okay, maar hij is zeg maar dramatisch aan het overdrijven. Want natuurlijk, hij bedoelt niet, ga eens even je eigen oog uitrukken. Maar wat hij bedoelt hiermee, hij is een punt aan het maken. En zijn punt is, wees niet nonchalant over zonde of over dingen die verkeerd zijn. Hij zegt niet, weet je, als je voelt in je hart dat je dat verleiding komt, ga het niet dan maar even aankijken. Weet je wel, denk niet, oh, ik voel een beetje verleiding hier. Oh, ik kan het vast wel aan, er gaat toch niks gebeuren. Oh, weet je, nou, interessant allemaal. Hij zegt, nee, als je verleiding voelt, ren de andere kant op. Wees extreem. Als je iets extreem moet doen, dan doe het dan. Weet je, kost wat het kost. Als je merkt dat je in verleiding komt, dat je iets wil doen dat eigenlijk verkeerd is, ga er gewoon gelijk de andere kant op rennen. Want misschien verlies je op korte termijn iets, maar je houdt in ieder geval je leven. Je houdt in ieder geval je relaties. Je houdt in ieder geval, weet je wel, je reputatie. Dus hij zegt eigenlijk, weet je wel, dit is goed, dit is fout. En als je merkt dat je in verleiding komt om iets fouts te doen, dan kijk het niet aan, wees niet nonchalant. Ga gewoon lekker de andere kant op rennen van zonde. Oké, dus nu weten we wat Jezus zelf zegt en onderwijst over overspel, over scheiding. En nu laten we terugkomen bij dit verhaal. Maar nu zie je, hoe leeft hij dat uit dan? Wat betekent dat in de praktijk met hoe hij omgaat met mensen die overspel plegen? Weet je wel, met mensen die meerdere keer scheiden en meerdere keer opnieuw trouwen. Hoe gaat hij daar maar om? En deze vrouw, de Samaritaanse vrouw, is eigenlijk voor ons een soort een plaats voor mensen die niet in de kerk zitten. Weet je, ze is niet opgegroeid met Joodse wet. Ze is gewoon, ja, zoals, ja, het verschil tussen binnen de kerk en buiten de kerk. Wat zegt hij tegen haar? Als hij weet dat zij zoveel keer gescheiden is, als hij weet, weet je wel, wat doet hij? En het antwoord is eigenlijk helemaal niks. Hij zegt er helemaal niks over, behalve om haar te laten weten dat hij het weet. Maar verder, het is niet alsof hij zich terugtrekt van het gesprek, alsof hij opeens niet meer met haar wil praten. Het is niet alsof hij opeens bang voor haar is. Weet je, oh, misschien word ik wel man nummer 6 als ik te veel tijd met deze vrouw besteed. Ik bedoel, maar weet je, als je kijkt naar de eeuwen, de kerk zo vaak, weet je, Lucas heeft het al gezegd in zijn eerste preek, religie is exclusief, maar Jezus is inclusief. Religie wil eigenlijk niks te maken hebben met mensen die het niet goed doen of die fout bezig waren. Religie is enorm veroordelend en zegt, oeh, jij doet dat. Oh, nou, ik wil niet met jou praten of niet met jou omgaan, weet je wel. Religie denkt, ik ben beter, jij bent slechter. En religie creëert afstand tussen mensen die God volgen en mensen die niet volgen. Maar bij Jezus zie je compleet het tegenovergesteld. Hij gaat juist het gesprek met haar aan. En hij zegt eigenlijk geen woord over haar levensstijl of haar persoonlijke situatie. Hij wil wel met haar praten over geloof en over levend water en eeuwig leven. Maar in de eerste instantie, hij zegt helemaal niks over haar levensstijl. En dat is het mooie, is dat Jezus totaal niet veroorlovend is tegenover mensen die niet geloven. En het is misschien heel logisch. Wat zeg je? Als je, het is misschien, ik dacht misschien correctie op mijn Nederlands. Het is misschien heel logisch, maar ik voel toch het behoefte om het te zeggen, dat je niet kunt verwachten van mensen die niet geloven dat ze op Gods manier gaat leven. En al veel te vaak denk ik dat we, weet je wel, dat de kerk dat wel verwacht. Ik moet zeggen, ik ben super blij en dankbaar dat we leven in een tijd waar de wetten van ons land ons de vrijheid geven om te kiezen. Want hoe kun je nou ooit verwachten dat iemand die God niet kent of herkent ooit op zijn manier gaat leven? Het is niet logisch. Dus laten we niet veroorlovend doen daarbij. En als je niet in de kerk, normaal gesproken naar de kerk gaat, dan weet je dat Jezus, hij wil heel graag met jou in gesprek. Of is nog iets dat ik wilde zeggen. Dit was trouwens niet een eenmalig incident. Jezus was eigenlijk de hele tijd tijd aan het besteden met mensen die volgens Joodse wet fout bezig waren. Hij was eigenlijk de hele tijd met ze aan het borrelen en hij ging uit eten en hij ging bij hen thuis naar hun feesten. En hij ging zo vaak om met mensen die in de ogen van de religieuze leiders van de dag zondaren waren. Op een gegeven moment kreeg hij een enorme reputatie als de vriend van de zondaren. En alle goede, nette mensen werden daar enorm van geïrriteerd. Ik moet super snel verder. Maar als je hier zit en je gaat niet vaak naar de kerk, dan weet je dat waarschijnlijk als Jezus hier vandaag was, na de dienst zou hij eerder met jou willen praten dan met ons. En dat moeten we maar accepteren. Dus Jezus, als hij vandaag in Hollywood zou leven, zou hij naar de feesten gaan en graag in gesprek gaan met mensen die, weet je wel, die niet geloven of die niet zo goed weten of hun eigen leven aan het leiden zijn of vragen hebben. Dat is Jezus. Dus Jezus is heel duidelijk over zonde, maar Jezus is totaal niet veroordelend over mensen tegenover mensen die niet geloven. En dan zie je het volgende. Haar reactie is prachtig. Ze zegt, wow, u bent een profeet. En dan begint ze gelijk over iets waar ze een persoonlijk probleem mee heeft. Namelijk het Joodse volk. Laten we dat lezen. Johannes 4:20, onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is. Waar God vereerd moet worden. Dus in andere woorden zegt ze: wauw. Oké, eerst, u bent een Joodse man die met mij wil praten, vreemd. Dan zegt ze: u bent een profeet. En dan zegt ze: weet je wat mijn probleem is met jullie? Jullie hebben gewoon stomme regels. En je merkt eigenlijk heel vaak als je in gesprek gaat met mensen die niet geloven, dat ze heel vaak, ja, ze weten waarom. Ze hebben dingen meegemaakt, ze hebben problemen, ze snappen dingen niet. Ze zeggen, ja, waarom moet het zus en waarom moet het zo? En zo, dat is eigenlijk een reden waarom het zo belangrijk is voor ons, even een woord tegen mensen die weet je wel, tegen christen. Daarom is het zo belangrijk om in gesprek te blijven met mensen die niet in de kerk zitten. Het laatste wat je wil doen is alleen maar omgaan met je eigen christelijk clubje, want dan raak je gewend aan regels die eigenlijk zinloos zijn. Maar het is juist wanneer je praat met mensen, ze hebben een verse blik erop, ze houden je scherp, ze stellen vragen en je denkt, ja, klopt eigenlijk. En je wordt gedwongen om bij de essentie te blijven van wat Jezus zegt. Weet je wel, van zinloze regels eruit, maar belangrijke dingen erin. Jezus reageert, Johannes 4:21, geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten het wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en de tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in de geest en in de waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zou komen. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik, degene die met u spreekt. Dus wat je hier ziet, is dat Jezus het gesprek compleet wegstuurt van de zinloze regels. Eigenlijk zegt hij, ja, je hebt gelijk, de tijd komt wanneer het niet uitmaakt waar je God aanbidt. En hij brengt het terug bij het hart. Het gaat om dat je God wil aanbidden, diep in je hart. Hij zegt, in geest, dat gaat over de diepste van wie je bent. En in waarheid, dat je eerlijk bent over, hey God, dit ben ik en zo ben ik en zo bent u. Dat je eerlijk bent en vanuit die plek dat je God echt op de allereerste plaats wil zetten. En wie weet eigenlijk, als je iets in je leven wil veranderen, dan moet het altijd komen uit een verlangen om God te aanbidden. Uit een verlangen om God op de eerste plaats te zetten. Er is eigenlijk geen andere reden dat je ooit iets aan je levensstijl wil veranderen, dan dat je van God houdt. Dat je hem echt het diepste wat in je zit, dat je hem wil vereren, omdat je zijn liefde en genade hebt meegemaakt. Dus God, hij brengt het helemaal weg van wat onbelangrijk is en hij brengt het naar wat wel belangrijk is. En dat is het hart van aanbidding. Dat is en ook wie hij is. Er zijn heel weinig momenten eigenlijk in het Nieuwe Testament dat Jezus gewoon heel duidelijk zegt dat hij de Messias is. Dat vind ik ook heel interessant. Eén of twee keer dat hij echt, de meeste van de tijd was hij heel subtiel aan het zijn. Hij zei, oh, ik ben een zoon van de mens en mijn vader en zo, weet je wel. En hij kwam er niet vaak gewoon echt bij mij uit. Mensen zei, bent u het? En ja, u zegt het. En dan suggereerde hij bijvoorbeeld, ik ben, weet je. En dat was de naam van God, I am. In Engels, maar ik ben, ja. Oké. Maar hier, deze vrouw die één Samaritaan is, helemaal, weet je wel, niet opgegroeid is met Joodse manier van leven, die totaal eigenlijk hun eigen leven aan het leiden was, tegen deze vrouw zegt hij, ja, ik ben de Messias, ik ben er voor u. Ze reageert super enthousiast, gaat gelijk de dorp in en sleept iedereen met haar mee. Oké, maar voor het einde, dus hier zie je een beeld van hoe Jezus omgaat met iemand die, zeg maar, niet op Gods manier leeft buiten de kerk. Maar in de laatste paar minuten die we hebben, zeven minuten om precies, wil ik even kijken naar hoe Jezus omgaat met een andere vrouw, die wel een Joodse vrouw was. En je vindt haar verhaal in Johannes 8. En ja, laten we het toch voorlezen. Of zal ik het gewoon vertellen? Lees maar voor. Oké. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus, meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouw te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei, wie van jullie zonde is, laat die als eerst een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één. De oudste het eerst en ze lieten hem alleen met de vrouw die, ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar, waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand hier, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Dus hier zie je echt zo'n, dit verhaal raakt je echt aan. Want de fariseeën, de religieuze leiders, waren zo gemeen. Ja, het is niet sterk genoeg, weet je wel. Het is zo hardloos wat ze doen. Dat ze deze vrouw verschutten, zeg maar. Beledigen en willen schamen voor iedereen. Maar het probleem is dat de wet wel aan hun kant staat. Dat was wel de wet. Iemand moet sterven als ze overspel pleegden. En hier zie je Jezus die eigenlijk die haar beschermt. Die Jezus die dat niet doorlaat gaan. En dit is het punt. Religie. Dit is wat ik eerst wilde zeggen. Het is het is al duidelijk, maar het heftigste van dit verhaal is het feit dat haar straf echt het einde van haar leven bracht. Het was echt, er was geen hoop meer, er was geen kans meer, het was het einde. Dat was wat het zo heftig maakte. En voor haar was het letterlijk, maar voor veel te veel mensen eigenlijk in de kerk hebben ze ook meegemaakt dat als ze een fout maken, dat het in de kerk het einde betekende. Het is dat je leven dan kapot wordt gemaakt. Dat er geen kans meer is op herstel. Er is geen kans meer om opnieuw op te staan en weer te proberen. En ik zou heel graag willen dat het anders is, maar ik heb geleerd dat God genadevol is, maar veel te vaak zijn christenen niet. En dat is iets dat echt moet veranderen. En zelfs tegenwoordig, ik zou zo graag willen dat het anders is, maar tegenwoordig ontmoet ik nog steeds veel te veel mensen en ik hoor wat ze hebben meegemaakt in de kerk. En de kerk is zo veroordelend. De kerk kan echt zo'n plek zijn waar mensen's leven kapot wordt gemaakt, waar het einde is. Iemand maakt een fout en er is geen kans meer. En als jij dat ooit hebt meegemaakt of je kent iemand dat heeft meegemaakt, dan het nieuws van de ochtend is, dat is Jezus niet. En het is verschrikkelijk dat ik dit moet zeggen, maar soms moeten we eigenlijk Jezus scheiden van zijn kerk. Want de kerk kan, ja, de kerk is vaak veel te veroordelend en zegt, er is geen kans meer en je hebt een fout gemaakt en dat is het einde. Terwijl Jezus altijd werkt voor herstel. Jezus is er altijd een tweede kans. Jezus zegt nooit, Jezus gooit geen stenen tegen ons wanneer we een fout maken. Dus dat is iets dat wij zijn echt geroepen als C3 Den Haag om daar een verandering aan te brengen. En er zijn veel kerken die daar al mee bezig, maar wij moeten een kerk zijn waar je juist een fout kan maken. En als je een fout maakt of als je verleiding voelt, dat je dat ook niet, weet je wel, hoog geheim moet verbergen van, oh nee, weet je wel, dan wordt het afgemaakt en wil niemand meer met mij omgaan, dan word ik uit de knipgroep geschopt, weet je wel. Dat moet, ja, we lachen, maar dat is gebeurd gewoon. Maar dat moeten we niet zijn. We moeten een kerk zijn waar je juist wel een fout kan maken. Waar wel altijd een tweede kans is. Dus je ziet, de fariseeën, ze wilden haar stenigen. Ze waren al klaar. En Jezus gooide geen stenen. Jezus, wat deed hij? Hij bleef bij haar. En omdat hij bij haar bleef, dan beschermde hij haar tegen de stenen van de religieuze leiders. En dat is eigenlijk een plaatje van wat Jezus voor ons doet als wij een fout maken. Of als wij, weet je wel, toch, we screw up, hoe groot of klein, dat hij bij ons blijft. En hij is niet degene die schreeuwt, weet je wel, je moet dood of er is geen hoop meer of geen kans meer. Hij is degene die bij ons blijft en die ons beschermt. En het punt is, hij wist wel de wet. Oh ja, iemand moet doden, weet je wel, of ze hoort eigenlijk dood te gaan. Maar hij wist, over een paar maanden ga ik in haar plaats dood. Dus hij was er eigenlijk om zijn eigen leven voor haar op te geven, om haar in leven te brengen, om haar een nieuwe kans te geven. Dat is de Jezus die wij preken. Dat is de Jezus waarin we geloven. Dat is de Jezus van wie wij onze naam krijgen. Dat is de Jezus die wij hier in deze stad, in deze kerk willen preken. Dus laten we God een applaus geven. Dus, nog zoveel te vertellen, maar tijd is op. Maar weet je, voor veel van ons, ja, misschien kan Bo komen en spelen in de band. Voor veel van ons, het is niet alleen maar de veroordelende stemmen van mensen om ons heen, waar we last van hebben. Voor veel van ons is ook de veroordelende stemmen in ons eigen hoofd. Weet je, wat ook interessant is, Jezus zei niet tegen haar, we weten wat Jezus onderwijst over overspel. En hij zei niet tegen haar, oh, je hebt niks fout gedaan. Hij zei niet, oh, weet je wel, even tussen ons, soms mag ik een keer. Nou, hij bleef gewoon straight, weet je wel, bij, dit is wel fout, maar hij veroordeelt haar niet. Hij gaf een tweede kans. En ik hoorde iemand zeggen, eigenlijk was Pastor Phil Pringle, hij zei, bekeren is aan Gods kant staan. Is aan Gods kant staan tegenover jezelf. En aan de ene kant betekent dit dat je herkent, hey, als je fout maakt, ja, ik heb een fout gemaakt in Gods ogen. Dus dat is schuld herkennen. Maar aan de andere kant betekent het dat je ook geen stenen naar jezelf gooit. Weet je, en zo vaak we ontvangen Gods genade, maar dan niet echt. We denken, ja, dankjewel God, je hebt me vergeven. Oké, super, en dan doen we het even in de kast ergens. Maar we geven dat genade niet aan onszelf. Weet je, ik heb thuis eigenlijk, ik hou ervan als iemand mij een cadeaubon geeft. Maar veel te vaak stop ik het in mijn portemonnee. En, of ik stop het op een veilige plek thuis. En dan vergeet ik het. En wie weet hoe dat is. Dan vind je het een paar maanden later. Oh, kijk. Oh, dat moet ik nog gebruiken. En zo vaak is Gods genade zo. We hebben de plastic versie in ons portemonnee. Ja, ik heb het. Weet je wel? Maar God wil eigenlijk niet dat we gewoon met de plastic versie rondleven. Hij wil dat we juist naar de winkels gaan en het uitgeven en Gods genade, weet je, de levend versie ontvangen. De levend versie dat je kunt voelen, weet je, Gods genade. Het is als een lekkere rituals shower schuim. Het is, je hoort het te ervaren. En dat is het punt vanochtend. Gods genade moet je ervaren. Het is iets dat je moet helemaal over je heen inwassen, dat je moet ruiken, dat je moet voelen, dat je in je hart moet weten dat God jou niet veroordeelt. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt, hoe vaak je de fouten in hebt gelopen, hoe wat een mislukking jij jezelf ook maar vindt. Bij God is er altijd een tweede kans. En het is niet eens de mensen om ons heen, maar ook in onze eigen gedachten moeten we stoppen met onszelf veroordelen en moeten we zeggen, God, ik ontvang uw genade voor mij vandaag in Jezus' naam.